en aan geweld. Patrouilles te paard doorkruisten de aarde. Stotende hoornen en dreunende smidshamers botsten met vernietigende kracht op elkaar. We zagen mensen vluchten. Maar nu zien we beelden van vredestijd en wederopbouw. En de profeet staat niet op een afstand toe te zien. De gebeurtenissen spelen zich af in zijn onmiddellijke omgeving. Hij kan een van de hoofdpersonen uit het visioen zelf aanspreken. Dit visioen geeft ons geen beeld van de wereld, maar van Jeruzalem, de stad van God. Zacharia ziet een man lopen, blijkens vers 4 een jongere. Het is een soort landmeter, want hij heeft een meetsnoer in zijn hand. We krijgen de indruk dat deze jonge man grote haast heeft, want in vers 3 en 4 zien we dat de engel die een boodschap voor hem heeft, moeite moet doen om hem in te halen. En u weet wel, wanneer iemand zo hard loopt, dan trekt hij de aandacht. Nieuwsgierigheid wordt gewekt. Wat zou die moeten? Waar zou die heen gaan? Wat is er aan de hand? Wel nu, de profeet is niets menselijks vreemd. En op zijn vraag krijgt hij van de jonge man te horen dat hij op weg is om Jeruzalem te meten. Daar zit iets heel moois in. Hier is een jongere die niet afgaat op wat hij met zijn ogen ziet, want dan is Jeruzalem een verloren zaak en dan valt er niet veel te meten. Deze jonge man gaat uit van wat hij gehoord heeft, namelijk de boodschap van het eerste nachtgezicht, waarin de Heere heeft gezegd: heb moed voor Jeruzalem, want ik ijver voor die stad. En de boodschap van het tweede nachtgezicht, waarin de Heere het volk van zijn verbond wegroept uit de wereld van Babel om te vluchten naar Jeruzalem. Deze jongeman gelooft dat heil en troostrijk woord, en hij grijpt zijn meetlat om de stad te gaan meten. Natuurlijk, uit zijn handelen blijkt dat hij ook vragen heeft. Hoe moet dat als al die mensen uit Babel naar Jeruzalem komen? Is er dan wel ruimte genoeg? Hij wil uitrekenen of dat allemaal wel kan. En dat is typerend voor een jongere. Proberen de dingen van God na te rekenen, er een verklaring voor te zoeken. Maar het mooie is dat hij door het horen van het woord van God in beweging wordt gezet. Op een verkeerde manier, dat blijkt aanstonds, maar vanuit een hartelijke liefde tot en een grote inzet voor de zaak van de Heere. De ijver van de Heere voor Jeruzalem spoort hem aan. Zacharia doet dan ook niets om hem te weerhouden van de uitvoering van zijn plannen. Integendeel. Uit de uitroep waarmee vers 3 begint, krijgen we de indruk dat hij verbaasd is over wat hij vervolgens hoort. Terwijl de jongeman verder rent met zijn meetlat, is Zacharia namelijk getuige van een gesprek tussen de tolkengel, die steeds bij hem is om uitleg te geven van wat hij ziet, en een andere engel. En hij hoort de ene engel tegen de andere zeggen: loop die jongen achterna en zeg hem dat hij ophoudt met meten. Wat betekent dat? Reageren die engelen net als de wereld die zegt: het wordt toch niks met de zaak van God? Reageren ze als pessimistische ouderen die het enthousiasme van jongeren doven omdat ze zelf niets meer verwachten? Nee. Hoe zou dat ook kunnen? Engelen handelen nooit op eigen initiatief. Ze dienen de gehoorzaamheid. Ze letten op zijn wenken en voeren zijn bevelen uit. Het is dus de Heere zelf die via een engel die hardlopende jonge man opdraagt om op te houden. Maar als u goed luistert naar wat de Heere zegt in de versen 4 en 5, dan ontdekt u dat de Heere hem niet afwijst, maar alleen zijn meetlat. De Heere zegt als het ware: laat dat ding maar thuis. Het is onbegonnen en overbodig werk om Jeruzalem op te meten en de grenzen van de stad vast te stellen en de muren te bouwen. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Dat wil zeggen, Jeruzalem zal een open stad zijn zonder muren. Er kunnen telkens nieuwe wijken aan toegevoegd worden. Er is een onbegrensde ruimte die ongekende mogelijkheden biedt. En dat zal ook nodig zijn vanwege alle mensen die toestromen en daar een woonplaats zullen zoeken. Nooit en nergens komt een bordje te staan: volk. Niemand krijgt te horen: er is geen bouwgrond meer. Niemand krijgt te verstaan: Er is geen woonruimte meer. Ja, straks, als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt van God uit de hemel, dan zal de maat vol zijn. Dan zal de stad volmaakt zijn in omvang en oppervlakte. Wie er dan niet thuis is, die zal er ook in eeuwigheid geen woning meer vinden. Maar dan zal ook niemand meer aankloppen vanuit de wereld van Babel om onderdak te vinden in de schone stad van Israëls opperheer. Het is dus wel zaak om niet te laat te zijn. Maar nog. Denk u eens in welk een heerlijke boodschap dit moet zijn geweest voor dat kleine groepje aanmächtige Joden, zoals de tegenstanders hem noemden, die bezig waren met de herbouw van Jeruzalem. Wat ze bouwden was heel klein en nietig. En in feite was het nog te groot. In Nehemia 11 lezen we dat Joden door het lot werden aangewezen om verplicht in Jeruzalem te gaan wonen. En dat mannen die vrijwillig Jeruzalem als woonplaats kozen, gezegend werden. Blijkbaar waren er binnen Jeruzalem te weinig mensen om de stad leefbaar te doen zijn. En was er weinig aantrekkelijks aan om Jeruzalem als woonplaats te kiezen. Het kleine Jeruzalem was in feite nog te groot en dreigde een stad te worden zonder bevolking, met een grote leegstand en met alle problemen van die. Als zo doorging, zou er voor Jeruzalem geen toekomst meer zijn. De middenstand zou vertrekken, de jongeren zouden elders hun heil zoeken. Stop er maar mee, zeiden de Samaritanen en de Arabieren spottend. En de Joden in de vreemde zeiden, het wordt niets meer met Jeruzalem. En ze vonden het een reden om te blijven waar ze waren. In dit derde nachtgezicht laat de Heere zien, er zijn voor Jeruzalem eenvoudig geen muren te bouwen, want steeds weer moet de stad worden uitgebreid. Terwijl in het tweede nachtgezicht Babel ondergaat, verrijst Jeruzalem in dit visioen als de stad van de Heere en zijn volk. Heeft dit alles iets te zeggen voor het huidige Jeruzalem, waar van alle kanten Joodse vluchtelingen en immigranten toestromen, die een plaats moeten hebben om te leven en te wonen? Laten we onze meetlatten maar thuis laten en bij het licht van Gods woord nauwkeurig acht geven op wat er gebeurt in onze dagen. In ieder geval bevat ook dit nachtgezicht een boodschap voor ons vandaag. De centrale boodschap van Zacharia, dat we moed mogen hebben voor Gods volk. Wat wij vandaag zien lijkt veel op wat de tijd van Haggai en Zacharia te zien had. Een wereld die steeds groter en machtiger wordt, en een kerk die zeker in West-Europa afbrokkelt en met leegstand te maken heeft. Kerkverlating is een groot probleem. En hoevelen zouden er zijn die in naam nog in Jeruzalem wonen, maar in werkelijkheid zich thuis voelen in de wereld? Maar wat horen we? Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen. Hoe dat zou moeten, vraagt u? Of laat uw meets toch maar thuis. Wij kunnen de Heere toch niet narekenen en zijn werk toch niet vangen in onze menselijke rekensommen. De Heere zegt het, en hij zal ervoor zorgen. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. De koning van Jeruzalem breidt zijn armen wijd uit en zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Er is ruimte bij de Heere. Wie toekomst wil hebben, moet hier wonen. Hier zijn zaak bouwen. Hier zijn kinderen een plaats wijzen. Maar waarom zouden mensen Jeruzalem verkiezen als woonplaats? De stad heeft niets aantrekkelijks te bieden, de muren liggen nog steeds in puin, en waar ze zijn herbouwd, bieden ze weinig bescherming. De wereld lacht erom en spot ermee. De vijanden zeggen, een haas kan er overheen springen en een vos loopt ze omver. En de inwoners, och, ze zijn maar al te vaak moedeloos en machteloos. Maar daar ligt ook niet de aantrekkelijkheid van Jeruzalem als woonplaats. En zo is het altijd met Gods volk. Als mensen zich bij dat volk zouden moeten voegen om dat volk zelf en wat dat volk ervan maakt, dan was het niet best. De derde nachtgezicht is net als een reisgids. Het prijst Jeruzalem aan vanwege wat wel aantrekkelijk is. En dat is kort en goed dat de Heere zegt, ik zal er wonen, vers 10. Dat is het geheim van Jeruzalem. Dat is haar schoonheid en aantrekkelijkheid. Dat is haar kracht en haar veiligheid. Ik, in het midden van haar. God woont er, God werkt er. God is er te vinden voor wie hem zoekt. God biedt er een veilige schuilplaats. Is dat geen wonder? Voor de ballingschap had de profeet Ezechiël gezien hoe de Heere de stad had verlaten. Sion was niet langer Gods begeerde woonplaats. De tempel was onbewoonbaar verklaard. En nu ziet en hoort Zacharia de Heere zeggen, ik kom en zal er wonen. Zo troost de Heere Sion, zegt Jesaja 54. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Zo spreekt hij naar het hart van Jeruzalem. Zie, hier is uw God. Dat is Jeruzalems heerlijkheid. Toch nog. En weer opnieuw. Stad van God. Dat bepaalt ook de veiligheid van de inwoners. En het is goed dat daar uitdrukkelijk aandacht voor wordt gevraagd. Immers het lijkt uiterst gevaarlijk. Een stad die als een dorp bewoond wordt zonder muren. En dat te midden van zoveel vijanden die op haar ondergaan loeren. De Heere zegt in vers 5. Ik zal haar wezen een vurige muur rondom. Bij de Heere is zijn volk veilig. Een muur van vuur. Daar komt geen pijl doorheen. Daar breekt elke stormloop op stuk. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild, zingt Psalm 76. Daar deinst de briesende leeuw en de sissende slang voor terug. Zo'n muur van vuur houdt zelfs de vlammen van het oordeel tegen. Dat bepaalt het leven in de stad. Hier woont de Heere zelf in heerlijkheid. Dat moet een geweldige troost geweest zijn voor de inwoners van Jeruzalem in de dagen van Zacharia. Voor hen was de boodschap van dit visioen immers allereerst bestemd. Niet om het na te rekenen en na te meten, maar om het te geloven als een woord dat ze zelf uit Gods mond hadden gehoord. Zou de Heer het spreken en het niet doen? Het zeggen en niet bestendig maken? Maar de inhoud van dit visioen reikt verder. Het vindt zijn vervulling in de komst van Christus. Johannes zegt het. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zo woont God. In Christus. Daarom worden de inwoners ook niet verteerd door de gloed van Gods vuur. Hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust door zijn verzoenend lijden en sterken. Dit visioen vindt zijn vervulling ook in de inwoning van de Heilige Geest in de gemeente van het Nieuwe Testament, waardoor die gemeente wordt tot een woonstede Gods in de geest. Efeze 2 vers 22. Zo woont God er, in de geest die Christus verheerlijkt. En de volkomen vervulling van dit visioen wacht nog. Straks wanneer het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel van God. In die stad hoeft niet eens meer een huis van God gebouwd te worden. Dat is dan niet meer nodig, zegt Openbaring 21. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En het Lam. Zo woont de Heere daar. Hij zal hun God zijn. En zij zullen zijn volk zijn. Dat is het geheim van Jeruzalem. De Heere woont er. De Heere openbaart er zichzelf in zijn heerlijkheid, zoals hij is. En de Heere zorgt er voor veiligheid en bescherming. Zelfs de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Dat is dus ook het beslissende. Is de Heere er? Als de God van zijn volk ergens niet is, dan heeft het volk van die God daar ook niets te zoeken. Dan kunnen de gebouwen er zijn en de vormen. Maar als de Heere er niet is, dan is er geen leven en geen veiligheid en geen toekomst. En omgekeerd, Er kan van alles tegenvallen. De stad, de muren, de inwoners. Als dat ene er dan maar is. Ik in uw midden. Want daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Nu is er nog een probleem. Hoe wordt die stad van God vol? Want het is nu wel duidelijk dat een mens en zeker een verbondskind in de wereld niets te zoeken heeft, omdat die wereld voorbij gaat. Maar ondertussen blijft het een werkelijkheid dat er niemand is die God zoekt. De meeste Joden bleven toch in Babel. En dat Jeruzalem kan nog zo aantrekkelijk zijn, maar als er iemand is die vanuit de wereld van Babel naar Sion vlucht, dan komt hij voor die muur van vuur te staan. Want die muur biedt wel veiligheid voor wie binnen zijn. Maar hoe kom je daar doorheen als je van buiten komt? Dan kom je te staan voor dat verterende vuur. Misschien is dat wel het grootste wonder in dit derde nachtgezicht. De Heere zorgt zelf voor inwoners. Lees vers 11 maar. Vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden, en zij zullen mij tot een volk wezen. De Heere brengt ze zelf toe. Te dien dagen. Wie denkt dan niet aan de Pinksterdag als de Heilige Geest wordt uitgestort en de Heere zijn evangeliedienaren uitzendt? Voordien was er ook al wel een enkeling, maar dan komen ze van oost en west en noord en zuid. Een kamerling uit het Morenland en Lydia de purperverkoopster in Filippi. Corinthiërs en Efeziërs, Macedoniërs en Romeinen. De Heere voegt ze toe. Hij doet hen de naam van Sions kinderen dragen. Heidenen worden wedergeboren tot kinderen Gods. Bewoners van de duisternis worden onwederstandelijk getrokken tot de lichtstad. Zondaren vluchten uit de stad van het verderf naar de stad die fundamenten heeft. Dat is Gods werk. En dat gaat door. Dat is misschien wel het meest moedgevende van dit visioen. Want nu heeft alle arbeid in dienst van het evangelie zin. De Heere doet het. Hij grijpt een oudere in het hart en brengt een jongere tot de belijdenis. Tot wien zouden we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Hij arresteert een opstandige bondeling en haalt hem vanuit de wereld naar huis. Hij bombardeert de schuilplaats van een Adamskind dat zich verstopte voor zijn spreken. De Heilige Geest overtuigt harten van zonde en verheerlijkt Christus en brengt zondaren onder zijn genadeheerschappij. De Heere Jezus neemt een van verre staande bij de hand en leidt hem binnen die muur van vuur, langs de enige plaats waar de hitte van Gods gramschap is geblust. Golgotha. De Heere doet het. Daarom wordt zijn huis vol en wordt Jeruzalem dorpsgewijze bewoond. Maar er gebeurt nog meer. Vers 12 zegt: dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land. Juda is Gods erfdeel. Het behoort aan de Heere toe krachtens zijn bijzondere verbondsrechten die hij op dit volk mag doen gelden. De Heere handhaaft zijn rechten en zegt: Juda is mijn. Jesaja heeft het zo mogen zeggen: ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Jesaja 43 vers 6. De Heere roept hen en brengt hen toe. Het valt op dat eerst over de heidenen gesproken wordt en daarna over Juda. Mogen we hier een lijn trekken naar Romeinen 11 vers 25 en 26? Daar vinden we diezelfde volgorde. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. In ieder geval liggen heerlijke perspectieven in dit visioen. Als de Heere werkt, wie zal het dan keren? Dan gebeuren er wonderen. Zacharia krijgt steeds meer uitzicht. Steeds duidelijker wordt de tegenstelling. Het schijnbaar machtige Babel dat ondergaat en het schijnbaar machteloze Jeruzalem dat eeuwige toekomst heeft. De profeet mag tot in de hemel kijken. Hij ziet de Heere, hij is ontwaakt. Een ogenblik leek het alsof de Heere sliep en zich om Jeruzalem en zijn arme volk niet meer bekommerde. Een ogenblik leek het nodig om te roepen: waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Maar het is voorbij. De profeet heeft zicht op de Heere. Hij staat op en komt ter verlossing. Daarom is de toekomst niet aan Babel, maar aan Jeruzalem. Nog klemmender klinkt het: kom op, vlucht uit Babel, vlucht naar Jeruzalem, want de Heere is ontwaakt. Bent u al toegevoegd aan die gemeente die zalig wordt? Nee, zeg nu niets meer over wat u ziet vandaag. Zeg niets meer over uw onwaardigheid en over de onmogelijkheid die er voor u is om zalig te worden. Dat komt de volgende keer aan de orde. Zwijg en luister. De Heere is ontwaakt. Zijn werk gaat door. Hij bouwt Jeruzalem dorpsgewijze en hij zorgt dat de stad vol wordt. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen.
Tot zover dominee Westerink uit Bunschoten-Spakenburg met de Bijbelstudie over Zacharia 2. Volgende week het eerste gedeelte van Zacharia 3. Dit programma is verkrijgbaar op cassette. Te bestellen door 10 gulden over te maken op Giro 5094 ten name van EO Cassettes, onder vermelding van De Bijbel Open en de datum van uitzending. Correspondentie over dit programma is welkom bij De Bijbel Open, postbus 565 1200 AN in Hilversum. 3, de versen 1 tot en met 5. Ter inleiding van deze Bijbelstudie zullen we met elkaar deze versen uit Zacharia 3 lezen. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua was nu bekleed met vuile kleren toen hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot hen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze vuile klederen van hem weg. En daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Daarom zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze trokken hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij.
Zacharia heeft in de vorige drie nachtgezichten of visioenen al heerlijke dingen gezien. De Heere die Jeruzalem nog verkiest en die zijn verbond gedenkt, wil ondanks alles wat er gebeurd is toch nog in Jeruzalem wonen. En hij roept zijn volk om te vluchten uit de wereld van Babel naar Sion, de Godstad. En hij breidt de grenzen van de stad uit, zodat er plaats is voor terugkerende Israëlieten en ook voor vele heidenen die de Heere toegevoegd worden. Dat zijn allemaal bemoedigende boodschappen, nietwaar? Alleen, wanneer we deze dingen horen en er ons in verblijden, dan blijft er toch nog steeds een bange vraag over. Kan dat wel? Kan de Heere te midden van zo'n volk wonen? En dat is niet alleen een vraag die bij dat volk zelf leeft. En het is niet alleen een vraag die ons raakt en die van levensbelang wordt voor wie zichzelf leert te kennen. Maar het is ook een vraag voor de Satan, de grote tegenstander van God. Kan de Heere, de heilige God, bij zo'n volk wonen? Op die vraag geeft het vierde nachtgezicht van Zacharia antwoord. Met de profeet worden we meegenomen naar de hemel. Er wordt een vergadering gehouden. Het lijkt erop dat we in een rechtszaal terechtkomen. We zien daar de engel des Heren in wie we al meermalen de oudtestamentische verschijning van de Zoon van God hebben herkend, de Heere Jezus voor zijn vleeswording. Verder staat er een man die we bij het lezen van Haggai al ontmoet hebben, Jozua de hoge priester, die samen met Zerubabel, die we in Zacharia 4 weer zullen ontmoeten, leiding geeft aan het volk dat uit de ballingschap is teruggekeerd. Die Jozua staat in de hemelse rechtszaal kennelijk niet als particulier persoon. Nadrukkelijk wordt hij aangeduid als de hoge priester. Hij verschijnt hier ambtshalve in de tegenwoordigheid van God. Dat moet u niet over het hoofd zien, want als de hoge priester voor God verschijnt, dan verschijnt hij daar als vertegenwoordiger van het hele volk. Hij draagt dat volk immers op zijn hart in de borstlap, die bij de ambtskleding behoort en waarop 12 edelstenen zijn gehecht, met daarop de namen van de 12 stammen van Israël. In de hoge priester staat heel Israël voor God, niemand uitgezonderd. Nog iemand zien we in die hemelse rechtszaal. Met een schok constateert Zacharia dat het de Satan is, de grote tegenstander van God, de aanklager van de broeders. En het visioen laat Zacharia en ons niet in het onzekere wat die helle hond in de hemel komt doen. Want Satan staat daar met uitgestoken vinger te wijzen naar Jozua. Hij klaagt Jozua aan en in Jozua het hele volk. En als Zacharia goed kijkt, dan ziet hij dat de vader der leugenen ditmaal gelijk heeft. Want Jozua heeft vuile klederen aan en dat nog wel in de hemel, de woonplaats van de heilige God. Daar schittert alles van zuiverheid en reinheid. Daar zijn de engelen in een blinkend witte kleding. Daar is de Heere zelf, die te rein van ogen is dan dat hij het kwade kan verdragen. En daartussenin staat nu die hoge priester met zijn vuile klederen met zonde bevlekt. Hoe kan en durft zo'n vuile zondaar naderen voor Gods ogen? Hoe kan zo'n ellendige zondaar met een boevenpak aan dat vuil is van de ongerechtigheid hoge priester zijn en voor God staan? Bovendien, in Jozua staat het volk voor God. En leeft dat volk nu echt voor en met de Heere? Ja, de mensen in Jeruzalem zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Ze hebben gehoor gegeven aan de oproep om terug te keren naar Gods land en Gods stad. Maar is het daarmee echt Gods volk? Satan weet wel beter. Hij heeft rondgewandeld in Jeruzalem en heeft alles gezien en gehoord en hij heeft gegniffeld. Kan dat voor God allemaal bestaan? En nu staat hij in de hemelse rechtszaal en hij wijst aan en hij klaagt aan en hij heeft gelijk. Want Jozua zegt niets terug. Zwijgend stemt hij toe. Trouwens, we horen in dit hele geding geen woord van Jozua en van het volk. Het gaat over hen zonder hen. En dat is maar goed ook, want als er van hen een bijdrage was verwacht. Overigens, u moet niet denken dat de duivel hier een vrome bui heeft en voor Gods rechten opkomt. Luther heeft al gezegd dat je met de duivel het meest moet oppassen als hij vroom wordt. Satan laat hier slechts zijn eigen rechten gelden. Zo'n hoge priester kan God toch niet gebruiken, die behoort aan hem toe. En met zo'n volk kan God toch geen gemeenschap hebben, dat hoort thuis in de hel. Voelt u wel aan hoe gevaarlijk dit moment is? Want Satan heeft gelijk zoals hij altijd gelijk heeft wanneer hij onze zonden aanwijst. Dan maakt hij ons niet zwart. Want we zijn zwart van ongerechtigheid. Hij noemt dan alleen maar dingen waarvan wij moeten zeggen het is waar. En dat is al erg genoeg, daar hoeft hij niks aan toe te voegen. Misschien zegt iemand nu, gelukkig dat die openbare aanklager vandaag niet meer in de hemel kan komen. En dat is waar. Sinds de Heere Christus als borg en voorspraak ten hemel is gevaren, is de hemel voor Satan gesloten. We lezen in Openbaring 12 dat hij er na een hevige strijd met Michael en zijn engelen voorgoed uitgeworpen is. Hij kan Gods volk nog wel aanklagen in het hart, en daar maakt hij veelvuldig gebruik van. Maar het recht van aanklacht in de hemel heeft hij verloren. Op zichzelf is dat echter nog geen reden om opgelucht adem te halen. Jozua staat voor de hemelse rechter. Het volk staat voor God. En de Heere ziet hen daar staan En hij heeft er maar één woord voor. Een vuurbrand noemt de Heere hen. Brandhout. Dat is een zware beschuldiging. Brandhout. Dat is overgebleven van de mens, eens het pronkstuk van Gods schepping. Dat is overgebleven van het verbondsvolk dat geroepen was om te leven tot Gods lof en eer. Brandhout. Dat is dood. Niemand plant het in zijn tuin, want het zal nooit meer vrucht dragen. Niemand wil het in huis hebben, want er valt niets van te maken. En het is zwart geblakerd en het stinkt. Wat kun je met brandhout anders doen dan het in het vuur laten liggen, of het erin terugwerpen als je het eruit hebt gehaald? Brandhout, zo luidt de aanklacht van de Heere, en die is veel zwaarder dan die van de Satan. En ook nu zwijgt Jozua. Hij zwijgt op dat verschrikkelijke woord van God. Op 1000 vragen heeft hij niet één antwoord. Kunt u erin komen hoe Jozua daar heeft gestaan? Het is immers niet de bedoeling dat we met Zacharia toeschouwers blijven, maar dat we persoonlijk aangesproken worden. In de hoge priester staat het hele verbondsvolk voor God. Hij draagt hun namen op zijn hart. Ze staan er allemaal, van groot tot klein, van jong tot oud, voorgangers en achterblijvers. Het gaat erom dat we onze eigen naam horen noemen en onze eigen naam gaan lezen, waar in dit gedeelte de naam van Jozua staat. De hoge priester staat immers op de plaats waar het hele volk behoort te staan. Herkent u die situatie, dat God met u in het gericht gaat? In feite gebeurt dat steeds wanneer het woord bediend wordt. Dan daagt de Heere ons voor zijn rechterstoel. Kan dat leiden? Zijn wij dan brandschoon? Hebben wij wel wat om te protesteren wanneer de Heere ons brandhout noemt? Wees eens eerlijk. Wanneer wij mensen oog in oog met de Heere komen te staan en we leren onszelf zien zoals de Heere ons ziet, hebben wij dan nog wel wat te zeggen? Wat zou u aan de Heere willen voorleggen? Wat zou u willen tegenwerpen wanneer de Heere u brandhout noemt? Och, we hebben er niet eens een Satan als openbare aanklager bij nodig. Ons hart veroordeelt ons. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En nu het wonderlijke. Wanneer we verder lezen, gaat er wel eentje naar de hel. Maar die ene, dat is de Satan, de openbare aanklager. In vers 2 is de Heere naar voren gekomen. We hebben al gehoord hoe hij Jozua en het volk brandhout noemde, maar tot nu toe zagen we hem nog niet. Jozua stond immers voor de engel des Heeren. De Heere zelf grijpt in het rechtsgeding en zegt: de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Let u op de naam Heere, met allemaal hoofdletters, de naam die het thema vormt van dit profetenboek, de naam van hem die gedenkt aan zijn verbond in genade en barmhartigheid. Dit is evangelie. Hier klinkt het nochtans van God, dat de kerk van de reformatie heeft leren spellen in het machtige evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze. Zeker, de aanklacht blijft staan. De Heere weerlegt de beschuldiging van de Satan niet. Hij onderstreept hem zelfs. De Heere zegt: Satan, ik weet het. Het is brandhout. Maar ik heb het uit het vuur gerukt. Ik heb het teruggehaald uit het vuur van het oordeel dat over Jeruzalem is gekomen. Ik heb het uit het vuur van de ballingschap gerukt. En dat heb ik niet gedaan om het alsnog aan het vuur prijs te geven. Dan ziet Zacharia in dit visioen, dat een hoogtepunt is in zijn profetie, het wonder gebeuren. Hij beschrijft het met woorden waarin het Oude Testament nieuwtestamentische diepte en kracht krijgt. Zo duidelijk wordt hier alles uit de schaduwen van het oude verbond gehaald. Zacharia ziet gebeuren wat Paulus later bezingt in het hooglied van het geloof in Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Er klinkt een bevel aan het adres van engelen, die we nu ook voor het eerst in dit visioen zien. En Jozua's vuile klederen worden hem uitgetrokken. U ziet wel, Jozua doet dat zelf niet. Het wordt voor hem gedaan. En de Heere geeft de toelichting bij dit gebeuren als hij tegen Jozua zegt: ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. De Heere doet het. Hij neemt de zonde weg terwijl Jozua daar alleen maar staat en wacht op het oordeel. Hij neemt de schuld weg zonder dat Jozua betaald heeft. De Heere neemt ze weg. En dan is er geen zonde meer die nog toegerekend wordt en geen schuld meer die nog betaald moet worden. Dan zijn ze weg, God ziet ze niet meer. Hij werpt ze achter zijn rug in de diepte van de zee. En dan is Jozua niet langer een beschuldigde en dan is er geen aanklacht meer en dan is er geen verdoemenis meer. Dan is Jozua van schuld en zonde vrij. Maar de Heere doet meer. Jozua krijgt ook wisselklederen aan. Wij zouden zeggen, een feestkleed. Dat betekent dat hij gereinigd en vernieuwd wordt. Hij wordt vrijgemaakt van de schuld van de zonde, maar ook van de smet van de zonde. Zacharia ziet in dit wonderlijke visioen als het ware een nieuwe Jozua staan, een nieuwe schepping van God. En die Jozua krijgt ook nog een reine hoed op, een tulband. Die wordt apart vermeld, omdat dat kledingstuk zo belangrijk is voor de hoge priester. Op die hoed is namelijk een gouden voorhoofdsband bevestigd, met daarop de woorden: de Heere heilig. Die band met die woorden geeft de hoge priester het recht om als enige van het volk het binnenste heiligdom in te gaan en te verschijnen voor Gods aangezicht in de dienst van verzoening en voorbeden. Nu mag Jozua de Heere dienen en voor hem leven. En als hij dan het heiligdom binnentreedt, dan kijkt de Heere naar die gouden plaat op zijn voorhoofd, en dan behandelt de Heere het volk daarnaar, en dan gedenkt hij hun zonden niet. Dan ziet God Jozua, evenals had hij nooit zonde gehad of gedaan, ja, als had hij zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die hem nu toegerekend en geschonken wordt. Wat is de Heere toch goed? Satan moet maken dat hij wegkomt en Jozua en het volk worden in genade aangenomen. Schuldigen verklaart hij onschuldig. Dat is de vrije genade van God, waardoor de Heere weer bij zijn volk en zijn volk weer bij de Heere kan wonen. De Heere verkiest en verzoent en doet naderen om te wonen in zijn huis. Het is allemaal van hem en het is allemaal genade, onverdiende gunst. Het is een heerlijk evangelie dat opengaat in dit vierde nachtgezicht van Zacharia. Het laat zich denken dat het een van de eerste dingen is geweest die de jonge priester de volgende morgen heeft verteld. En dat hij er allereerst mee naar de hoge priester zelf is gegaan. Dit heeft de Heere mij vannacht laten zien. En als we Jozua goed hebben leren kennen uit wat we van hem lezen bij Haggai en Zacharia, dan zal er diepe verwondering en aanbidding zijn geweest in zijn ziel bij het horen van deze boodschap. Mij is genade bewezen. Stel u dat eens voor. Zo'n boodschap uit de hemel op naam. God die de zonde wegneemt en de zondaar reinigt. God die brandhout uit het vuur rukt en die er een levende rank van maakt, die vrucht draagt uit hem. Dat kan in de natuur niet. Maar in Gods herscheppingswerk gebeurt het. Het is een heerlijke boodschap voor mensen die iets kennen van de schrik van Mozes toen hij ontdekte: gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Ze zeggen net als Mozes: Heere, als u dat doet, dan kom ik er nooit mee klaar, brandhout ben ik. Hoor wat de Heere zegt. Kom dan en laat ons samen rechten. Zegt zo'n vuile zondaar vol ongerechtigheid: Heere, als u dat doet, als u met mij een rechtsgeding gaat voeren, dan kan ik niet bestaan. Wacht eens even en luister eens verder. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ik doe het, zegt de Heer. Ik telg uw overtredingen uit. Ik gedenk uw zonden niet. Mag ik u eens vragen, is er in uw leven plaats voor deze dingen? We zeiden zo even, wat moet Jozua blij zijn geweest met deze boodschap. Maar het laat zich ook denken dat iemand daar helemaal niet blij mee is. Het is immers ook een vernederende boodschap. Vernederend als hij spreekt van onze zonde en nog meer als hij spreekt van Gods genade. Deze boodschap is niet strelend voor het hoogmoedige zondaarshart. Er moet wel plaats voor zijn. Het is nodig dat niet alleen de Satan ziet hoe vuil we zijn en dat niet alleen de Heere het ziet. We moeten het zelf ook leren zien tot onze verootmoediging. Om dan te merken dat de Heere een God is die onze zonden ontdekt en bedekt. Als er voor deze dingen in uw leven geen plaats is, moet u zich eens afvragen hoe dat komt. Dat is voor u van levensbelang. Want het is de enige weg. U kunt alleen maar zalig worden uit genade alleen, als een brandhout uit het vuur gerukt. Een vraag die nog is overgebleven tot nu toe is de vraag naar de grond voor dit handelen van God. Satan heeft toch gelijk wanneer hij God eraan herinnert dat de zonde niet ongestraft kan blijven? Luister nog eens even naar vers 2. Daar noemt de Heere zichzelf de God die Jeruzalem nog verkiest. Dat is het geheim en dat is de grond. De Heere heeft er redenen voor om Jozua te rechtvaardigen, maar die vindt hij niet in Jozua en hij vindt ze ook niet in ons. U hoeft daar dus ook niet naar te zoeken. De Heere vindt de grond voor zijn genadig handelen alleen in zichzelf en in zijn eeuwig welbehagen. Daar moet de duivel voor wijken. En weet u waar dat verkiezend welbehagen van de Heere nu zichtbaar wordt? In de laatste woorden van vers 5. En de engel des Heeren stond daarbij. Want dan laat het Nieuwe Testament ons die engel zien zoals Zacharia hem nog niet kon zien, als de Heere Jezus, het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Toen de engelen Jozua zijn vuile klederen hadden uitgetrokken, hebben ze die niet zomaar ergens aan de kant gelegd. Toen hebben ze die kleren neergelegd aan de voeten van de Heere Jezus. En toen heeft hij ze aangetrokken, die grote hoge priester van zijn volk, die dezelfde naam draagt als de hoge priester uit dit visioen, Jozua, Jezus. De Heere maakt zalig. Hij heeft die klederen aangetrokken en die zonde gedragen. Hij heeft gezwegen voor zijn rechter, opdat wij niet zouden behoeven te zwijgen. Opdat wij onze rechter om genade zouden smeken en zouden mogen wijzen op hem die onze ongerechtigheden gedragen heeft. Hij heeft geruild. Hij heeft de plaats van de beklaagde ingenomen, opdat een ieder die in hem gelooft om zijnentwil vrijspraak zou ontvangen van schuld en straf en recht op het eeuwige leven. Dit vierde visioen in het hart van Zacharia's nachtgezichten is een machtige profetie van hem, de grote Heere Jezus, de volmaakte zaligmaker, het lam dat staat als geslacht. In zijn bloed is volkomen verzoening voor alle zonden. In hem is genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Hier is de borg die de schuld overneemt en betaalt. Nu de engel des Heeren erbij staat, nu gaat ook vandaag gerechtvaardigd naar huis de mens die alleen nog maar een stem heeft om te roepen: O God, wees mij zondaar genadig. Wie draagt uw zonde en schuld? Als u die zelf blijft dragen, komt u er nooit mee klaar. Dan blijft die schuld bestaan voor God. Maar als die engel des Heeren uw schuld overnemende borg wordt, dan raakt u uw zondepak kwijt. Voorgoed. Want zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan.
Tot zover dominee Westerink uit Bunschoten-Spakenburg met de Bijbelstudie over Zacharia 3 vers 1 tot en met 5. Volgende week hoopt hij verder gaan met dit hoofdstuk. Dit programma is ook verkrijgbaar op cassette. U kunt het bestellen door 10 gulden over te maken op Giro 5094, 5094, ten name van EO Cassettes, onder vermelding van de Bijbel open en de datum van uitzending. Correspondentie over het programma is altijd welkom bij de Bijbel open, postbus 565 1200 AN in Hilversum. De Bijbel open. Een serie Bijbelstudies over de Oudtestamentische profeten Haggai en Zacharia. Inleider van deze serie is dominee J. Westerink, predikant in Bunschoten Spakenburg. Vanavond staat centraal Zacharia 3, de versen 6 tot en met 10. Ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westerink willen we deze verse uit Zacharia 3 eerst met elkaar lezen, en van harte nodig ik u thuis uit om met ons mee te lezen. Zacharia 3, vers 6. Toen betuigde de engel des Heeren Jozua, zeggende: Zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder hen die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Want ziet, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Te 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij in ieder zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom.
Het is een rijke boodschap die Zacharia in het vierde van de 8 nachtgezichten ontvangen heeft. Hij mocht zien hoe de hoge priester Jozua in de hemelse rechtszaal gerechtvaardigd werd. De vuile klederen waarin hij voor de Heere stond werden hem uitgetrokken, en nieuwe klederen kreeg hij aan, feestklederen die onderstreepten dat de Heere hem zag, evenals had hij nooit zonde gehad of gedaan, ja, als had hij zelf al de gehoorzaamheid volbracht die de Heere van hem eiste. Een zware aanklacht was tegen hem ingebracht door de Satan, en die aanklacht was door de Heere bevestigd. Maar hem was genade bewezen op grond van Gods welbehagen, zonder enige verdienste van zijn kant, om Christus wil. Jozua kan weer dienst doen in het huis van God. Hij kan weer ten behoeve van het volk dat hij op zijn hart draagt voor de Heere verschijnen in de dienst van verzoening en voorbeden. Niemand, zelfs de Satan niet, kan beschuldiging inbrengen tegen deze uitverkorene van God, want het is God die rechtvaardigt. Dat is een machtig evangelie. Luther noemde het evangelie van de vreemde vrijspraak, van de wonderlijke ruil. Maar u weet misschien ook wel dat er altijd weer mensen zijn geweest die deze leer gevaarlijk vinden. Ze zeggen: het is prachtig wanneer God goddelozen en zondaren genade bewijst en dat hij hen rechtvaardigt zonder enige verdienste van hun kant. Dat is een bevrijdende boodschap, maar wordt het de mensen zo niet te gemakkelijk gemaakt? Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? U herkent misschien de vraag van zondag 24 van de Heidelberger Catechismus. U herkent misschien de gedachtengang uit uw eigen omgeving, of misschien wel van uzelf. Als God dan toch zondaren zalig maakt uit genade alleen, dan doet het er immers niet zo erg meer toe hoe je leeft. Hoe zwarter de afgrond van de zonde, hoe blauwer daarna de hemel van de genade. Dus immers toch niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Het is met het oog op die gedachten en tegenwerpingen maar goed dat het vierde visioen nog een vervolg heeft in de versen 6 tot 10 van Zacharia 3. Daar wordt het Jozua en ons heel duidelijk gemaakt dat de Bijbel geen enkele grond biedt voor de al dan niet uitgesproken gedachte: Christus heeft voor ons voldaan, nu kunnen wij onze gang wel gaan. De engel des Heeren, in wie wij de Zoon van God voor zijn menswording herkennen, heeft nog een boodschap voor de hoge priester in zijn nieuwe reine ambtskleding. En het is niet zomaar een boodschap. In vers 6 lezen we dat hij betuigde. En dat is een heel sterk woord. Dat betekent dat iets met kracht wordt gezegd. Wij zouden zeggen, hij bezwoer hen. Het gaat dus in het vervolg om iets dat Jozua beslist nooit vergeten moet. En wat is dat dan? Wel, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen. Er is geen sprake van dat Jozua zich kan omdraaien en weer op de oude voet verder kan gaan, omdat de Heere toch wel vergeeft en vernieuwt. Indien gij, daar heeft het blijkbaar aan geschort in het verleden. Die klederen van Jozua waren niet van niets vuil geworden. En we herinneren ons de vermaningen waarmee de profeet Haggai zijn optreden begon, nog maar een paar maanden geleden, vermaningen die niet alleen voor het volk van Juda en Jeruzalem bestemd waren, maar ook bijzonder en heel persoonlijk voor Zerubabel en voor Jozua. Zoals het volk, zo was ook deze priester geweest. Misschien moeten we het nog sterker zeggen. Zoals deze priester was, zo was ook het volk. Jozua was geen voorbeeld geweest in het zoeken van het koninkrijk van God voor alles en boven alles. Jozua had het volk niet vermaand om het huis van de Heere te bouwen. Er was niets van hem uitgegaan. Terwijl hij toch allereerst geroepen was om het volk voor te gaan in het zoeken van de Heere en in het leven voor zijn aangezicht. Hij had het volk door woord en daad eraan moeten herinneren dat de Heere niets anders van hem vroeg dan ootmoedig te wandelen met hun God. Hij had op moeten komen voor de rechten van de Heere, Israëls verbondsgod. Hij had de wacht moeten betrekken bij de heiligheid van Gods huis. Och, hij had zoveel moeten doen dat hij niet gedaan had. Zijn kleding, zijn ambtskleding, was vuil vooral vanwege de zonden van nalatigheid, zonden in het persoonlijke en ambtelijke leven. De verleiding is groot een vergelijking te maken met het kerkelijke en geestelijke leven van onze tijd. Zou de levenswandel en de ambtsopvatting van veel ambtsdragers vandaag niet mede oorzaak zijn van de kerkelijke en geestelijke malaise waarin wij verkeren? En nu heeft de Heere in het leven van Jozua een nieuw begin gemaakt. Nu mag hij als een gerechtvaardigd en gereinigd mens voor God staan. En zijn schone ambtsgewaad zegt dat hij opnieuw mag ingaan tot de hoge dienst waartoe hij geroepen is. Maar daarbij wordt hij tegelijk geroepen, vermaand, verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Nu gaat het erom dat hij in zijn persoonlijk leven wandelt, waardig aan de roeping waarmee hij geroepen is. En dat hij in zijn ambtelijk leven de wacht betrekt bij de dienst des Heren, opdat die dienst ten volle wordt verricht en uit die dienst krachtig wordt geweerd alles wat niet in overeenstemming is met de wet en de heiligheid van de Heren. Daar wordt Jozua toe geroepen. Niet omdat hij nu wat terug moet doen, maar omdat Gods werk nooit halverwege blijft steken. De rechtvaardiging en de heiliging horen bij elkaar en zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Heidelbergse catechisme zegt het zo mooi, dat Christus, nadat hij ons door zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Het gaat erom dat in Jozua de hoge priester door genade iets zichtbaar wordt van de grote priester over het huis van God. Dat heeft Jozua niet in zichzelf en dat kan hij niet van zichzelf, dat is wel gebleken. Maar de Heere die roept is dezelfde die het ook doen zal. Ontbreekt het Jozua aan kracht, aan lust, aan liefde, aan moed, aan wat dan ook? De Heere zegt, al wat u ontbreekt schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Of dat geen strijd kost? Wie zal dat ontkennen die leest wat Paulus daarover geleid door de Heilige Geest geschreven heeft in Romeinen 7? Ieder van Gods kinderen en Gods knechten kent uit eigen leven de verdrietige waarheid die het klassieke avondmaalsformulier zo aangrijpend onder woorden heeft gebracht. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Maar wanneer ons zo genade is bewezen als bij Jozua, en wanneer de Heere ons dan zo als het ware opnieuw in dienst neemt, dan is er ook een hartelijk verlangen om in de wegen van de Heere te wandelen en een hartelijke liefde tot de dienst des Heeren. Kijk maar naar Petrus, lees maar wat Paulus daarover schrijft, luister maar naar de psalmen. Mag ik u eens vragen, herkent u deze dingen in uw eigen leven? Dan zult u met mij instemmen dat het heerlijke beloften zijn die de Heere hier aan Jozua geeft. Hij mag Gods huis richten, dat wil zeggen dat Jozua leiding mag geven aan de dienst des Heeren en alles wat daarmee te maken heeft. En hij mag de voorhoven van Gods huis bewaren tegen alle verontreiniging die daar dreigt binnen te dringen in het huis en de dienst des Heeren. Hij mag de Heere dienen in zijn huis op aarde. En is dat geen groot voorrecht? Zal Jozua het juist nadat hij deze boodschap ontvangen heeft niet vaak gezongen hebben: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten? Voor zo'n gerechtvaardigde zondaar, die moet belijden dat hij het zelf helemaal verbruid en verzondigd heeft, is er geen groter eer en onderscheiding dan dat de Heere hem waardig keurt om in zijn dienst te staan. De Heere voegt er nog iets aan toe. Ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. De kanttekeningen op de Statenvertaling zien dit als een belofte voor de toekomst. De Heere zal Jozua na dit leven opnemen in de hemelse heerlijkheid en hem een plaats geven te midden van de heilige engelen. Op zichzelf is dit een schriftuurlijke gedachte. Na volbrachte dienst mogen godsknechten ingaan in de vreugde van hun Heere en ontvangen ze het loon van de getrouwe dienstknechten. Ik ben echter met anderen geneigd om toch nog wat meer in deze woorden te lezen en er een belofte in te horen voor dit leven. Wanneer Jozua zijn ambt getrouw bedient en daarin de gestalte vertoont van de hemelse dienstknechten, dan mag hij ook samen met hen staan voor de troon en voor het aangezicht van de Heere. Hij mag als hogepriester komen in de tegenwoordigheid van God, bij zijn troon. En zo zal hij ten volle hogepriester kunnen zijn in de dienst van verzoening en voorbeden. Hij komt niet als een vreemde in het hemelsheiligdom binnen, maar als een die erbij hoort, die daar zijn plaats heeft. En dat zal merkbaar zijn zoals de Israëlieten het aan Mozes merkten dat hij de Heere had ontmoet. In deze hoge priester zal iets oplichten van de Heere zelf, zodat de mensen merken hij komt bij God vandaan. Dat geeft kracht aan het spreken en overwicht in het handelen. Een heerlijke belofte dus. Ook een nieuwtestamentische dienstknecht van God zal niets liever begeren dan dat de Heere hem ontbiedt aan het hemelhof, om vervolgens met een boodschap die bij God vandaan komt te gaan naar de mensen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. En de gemeente die oren heeft gekregen om te horen, die hoort het. Hij spreekt de woorden van God. Zo is Jozua in zijn ambt hersteld en kan hij zijn dienst ten volle verrichten. Met nadruk noemt de Heere hem in vers 8 dan ook: gij hoge priester. Niemand hoeft er meer aan te twijfelen, zelfs de Satan niet. Het behaagt de Heere om van de dienst van deze man gebruik te maken. Namens de Heere mag hij spreken van verzoening. Namens de Heere mag hij het volk zegenen. En dat geldt niet alleen Jozua, maar dat geldt ook zijn vrienden die voor zijn aangezicht zitten. Daarmee zullen de andere priesters wel zijn bedoeld. Ze zijn een wonderteken. Het is immers een wonder dat de Heere dwars door het oordeel van de ballingschap heen toch nog weer priesters geeft voor de offerdienst en de voorbeden. Het is een wonder dat er uit de afgehouwen tronk van het huis van Aaron toch nog weer nieuwe loten zijn voortgekomen. Maar samen vormen ze tegelijk een teken van Gods blijvende en nieuwe gunst. Juist in die priesters en in hun dienst wordt immers zichtbaar de hernieuwde inwoning van de Heere bij zijn volk. Wanneer de Heere die priesters in Jeruzalem een teken noemt, zegt hij daarmee tegelijk: Er komt nog iets anders. Er komt nog meer. En dat meerdere, zo lezen we in het slot van vers 8, dat is zijn knecht, de spruit. Wie is met deze naam bedoeld? Zacharia gebruikt hem nog een keer in hoofdstuk 6, vers 12. Maar hij is niet de eerste. Bij Jeremia komen we die naam een paar keer tegen in 23, vers 5 en 33, vers 15. Daar wordt hij genoemd de spruit der gerechtigheid die koning zal zijn en die voortkomt uit het huis van David. En Jesaja gebruikt de naam ook, Jesaja 4, vers 2. En als Jesaja spreekt van een reisje in 11, vers 1 en 53, vers 2, dan is dat in feite hetzelfde beeld. Het gaat om de beloofde zoon van David, de grote koning van Israël, die als een onverwachte en weinig indrukwekkende tak ontspruit aan het vervallen huis van David. Een enkeling wil hier een profetie inlezen van een koningschap voor Zerubabel. Maar de vergelijking met andere schriftplaatsen maakt overtuigend duidelijk dat we hier een profetie vinden van de komende Messias, die wij vanuit het Nieuwe Testament kennen als de Heere Jezus Christus, geboren in Bethlehems stal, uit een aan lager wal geraakte Davidsdochter, woonachtig in het verachte Nazareth. Hij is de knecht des Heren, die door de Vader in deze wereld gezonden is. De Zoon van God die een dienstknechtsgestalte heeft aangenomen. De Vader zendt hem en hij is gewillig om te dienen. Die beide lijnen van de liefde van de Vader en van de Zoon worden zichtbaar in de heilsbelofte van vers 8. En het is duidelijk, daarom is de priesterdienst in Jeruzalem hersteld. En daarom wil de Heere de voortgang van de tempeldienst. Zowel omdat die spruit zal komen, als omdat hij er nog niet is. De priesterdienst wijst heen naar en roept om de grote knecht des Heren. Want als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan is hun voorlopige dienst overbodig geworden en zal de Heere die nu aanspoort tot tempelherbouw, eigenhandige tempelgordijn waarachter hij woonde, in stukken scheuren. Dan is immers dat ene offer gebracht waarnaar het slot van vers 9 wijst, waardoor de Heere de ongerechtigheid van het land op één dag zal wegnemen. Waaraan zouden we bij die belofte anders kunnen denken dan aan die ene dag in de wereldgeschiedenis, toen buiten Jeruzalem het kruisaltaar van Golgotha stond opgericht, waaraan de lijdende knecht des Heren als het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, de ongerechtigheid gedragen en de vloek van zijn volk heeft weggenomen? Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Jozua en zijn mannen, ze kunnen slechts dienen in het priesterambt, omdat en totdat de grote priester over het huis van God tot zijn tempel komt. De beloften die Jozua in dit vierde visioen ontvangt, betreffen dus zowel het heden als de toekomst van de priesterdienst. Nu moeten we nog aandacht geven aan het moeilijke eerste deel van vers 9. Maar door het slot van vers 8 met het slot van vers 9 te verbinden, hebben we al enigszins de richting bepaald waarin we het antwoord moeten zoeken. In vers 8b en vers 9b horen we een profetie van de komst van Christus, de grote priester over het huis van God, die met zijn eenmalig offer de zonden van zijn volk zal verzoenen. Om zijnentwil houdt de Heere de tempeldienst in stand, en in hem vindt die dienst zijn vervulling en voleinding. Dan ligt het voor de hand aan te nemen dat het in vers 9a ook daarover gaat. Het is van belang om dat te constateren, omdat er een hele stroom van verklaringen te vinden is van de steen waarvan in dit vers sprake is. Wat bedoelt de Heere met die steen? En vervolgens met die zeven ogen en met dat graveersel? Men heeft gedacht aan een soort aanstellingssteen voor Jozua door de Heere in steen gegrift bewijs dat hij wettig priester is. Zoiets is namelijk wel eens gevonden in Babel. En er is gedacht aan de edelstenen die de hoge priester in de borstlap van zijn ambtskleding droeg, en aan een diadeem die dan bestemd zou zijn voor de kroon van Zerubabel. En ook wordt er wel gedacht aan een zegelsteen. Dan zijn er ook nog die denken aan de steen die volgens Joodse overlevering in het heilige der heiligen de plaats innam van de ark des verbonds die in de ballingschap verdwenen is. Mijn gedachten gaan met anderen uit naar een steen in de tempel. En of het dan de fundamentsteen of de sluitsteen, de hoofdsteen of de hoeksteen is, of dat we zelfs voor steen hier de hele tempel mogen invullen, dat kan nog wel een interessante discussie opleveren, maar dat is voor de verklaring van minder belang. Dan betekent vers 9a nog eens de goddelijke goedkeuring over de tempelbouw waarmee men in Jeruzalem in deze jaren bezig is. En een goddelijke garantie dat die bouw ook zal vervuld worden in de gunst van de Heere. Het is Gods eigen werk dat hij doet voor het aangezicht van Jozua, die immers in die tempel mag dienen. Bij de zeven ogen mogen we dan denken aan Openbaring 5 vers 6, waar we van het Lam lezen dat het zeven ogen had, welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Die ogen zijn niet op die steen aangebracht, maar op die steen gericht. De Heere kijkt naar die tempel in Jeruzalem. Hij heeft er zijn volle goddelijke aandacht voor. Die zeven geesten waarvan de Openbaring zegt dat ze uitgezonden zijn in alle landen, die zijn in Zacharia's visioen op één plaats geconcentreerd, op de tempel in Jeruzalem. Alle aandacht van de Heere gaat naar dat heiligdom uit. En wat het graveersel betreft, zoals de Heere de twee steden tafelen die Mozes bij zich droeg toen hij van de berg kwam eigenhandig had gegraveerd, zo zet de Heere zijn stempel, zijn waarmerk op de tempel en de tempeldienst in Jeruzalem. Sion is nog steeds van God begeerd. Zo past dit vers in zijn verband. Zo is er overeenkomst met Zacharia 4 vers 7, waarover de hoofdsteen gesproken wordt. Zo loopt er een lijn naar de Heere Jezus, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, maar die de Heere tot een hoofd des hoeks heeft gemaakt. Psalm 118 vers 22. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wie begeert dat de Heere hem of haar in gunst beschouwt, die moest in Jozua's dagen in de tempel zijn. Die moet vandaag bij hem zijn die meer is dan de tempel. Paulus zegt, hij is de uiterste hoeksteen op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Efeze 2 vers 20 tot 22. Het laatste vers opent tenslotte nog wijdere perspectieven. Wanneer die meerdere Jozua zijn tempeldienst zal hebben verricht, dan zal er vrede zijn. De beelden herinneren de Israëlieten aan de vredestijd van Salomo, 1 Koningen 4. Waar de ongerechtigheid is weggenomen, is er vrede met God en met de naaste. En in het licht van de vervulling zeggen we, die vrede is er door het bloed van het kruis. Verlangt u naar die vrede, moe van de strijd en moe van de zonde? Ze is er in Christus en ze komt. Te dien dagen, dat is de dag van Christus, de dag der zaligheid. Die dag breekt ten volle aan wanneer de bergen vrede zullen dragen. Hij breekt voor u persoonlijk aan als deze vredevorst zegt, mijn vrede geef ik u. Is die dag in uw leven al aangebroken?
In de Bijbel Open sprak dominee Westerink uit Bunschoten-Spakenburg vanavond over Zacharia 3, de versen 6 tot en met 10. Volgende week wordt een aanvang gemaakt met hoofdstuk 4. Dit programma is verkrijgbaar op cassette. U kunt het bestellen door 10 gulden over te maken op Giro 5094... ten name van EO Cassettes, onder vermelding van de Bijbel Open en de datum van uitzending. Correspondentie over dit programma is welkom bij de Evangelische Omroep, de profeten Haggai en Zacharia. Inleider is dominee J. Westerink, predikant in Bunschoten-Spakenburg.
...van de geest waarvan in dit gezicht gesproken wordt. Die geest werkt slechts een enkele keer als een stormwind die overal gehoord wordt en die duizenden omverstormt. Meestal werkt hij in het suizen van een zachte wind. Ongemerkt, onopvallend. Echter, al is het dan niet spectaculair wat Zacharia ziet, het is toch verrassend genoeg. Er klinkt verwondering door in de woorden waarmee hij aankondigt dat hij een gouden kandelaar ziet. En die verwondering kan niet te maken hebben met het onbekende van wat daar voor hem oprijst. De gouden kandelaar is een heel bekend voorwerp. Iedere Israëliet kende en kent de zevenarmige gouden kandelaar, de menorah, zoals hij in de woestijn in opdracht van de Heere vervaardigd was en een plaats had ontvangen in het heilige van Gods huis. In de tempel van Salomo hadden er zelfs 10 gestaan. Die kandelaar was en is het symbool van Israël. En Zacharia de priesterzoon kende uiteraard ook de betekenis van die kandelaar. Iedere avond werden de lampen aangestoken en de hoge priester in eigen persoon was er verantwoordelijk voor dat de lampen de hele nacht door bleven branden. Die brandende kandelaar diende niet allereerst tot verlichting. Hij was een belofte. Zolang Israël een lamp zou hebben voor Gods aangezicht, zou Gods volk niet ondergaan. De Heere blijft aan het volk denken, voor het volk zorgen, het volk onderhouden. Het doven en wegnemen van de kandelaar is zoveel als het verbreken van de band tussen de Heere en het volk. Tegelijk is die kandelaar ook een beeld van de verhouding tussen de Heere en zijn volk, niet alleen in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. In de Openbaring van Johannes komen we de kandelaar ook tegen, en nog wel in zevenvoud. Daar is de kandelaar het beeld van de gemeente, in het midden waarvan de Heere woont. Die gemeenten zijn geroepen om het licht van de Heere te doen schijnen in de duisternis van deze wereld. Om de lamp van het woord van God op te heffen in de nacht van de zonde. Doet de gemeente dat niet, dan lijkt ze op een kandelaar die geen licht geeft. En dan is het een nutteloos ding. Een sieraad misschien, maar waar je niets aan hebt. Maar het beeld van de kandelaar tekent ook de volledige afhankelijkheid van de gemeente. Een kandelaar is immers geen lichtbron, slechts lichtdrager. Door u, o Heere, geeft mijn lamp haar licht, zingt een psalmdichter, en daar is alles mee gezegd. Als de kandelaar niet ontvangt, heeft hij ook niets te geven. Maar dan ligt het nooit aan de Heere, maar aan de kandelaar. Dan zijn de toevoerbuizen verstopt door een slordig of zondig leven. Dan wordt de Heilige Geest tegengestaan, bedroefd, uitgeblust. Zo was het gegaan in de tijd voor de ballingschap. En het gevolg was geweest dat de Heere de kandelaar van zijn plaats had weggenomen. Daar had Israël niet op gerekend. Ze hadden zelfs met de mogelijkheid niet eens gerekend. Ze dachten dat de Heere aan zijn tempel gebonden was en dat Jeruzalem daarom nooit verloren zou gaan. Maar het was gebeurd. De tempel was verwoest. De kandelaar was gesmolten in het vuur of geroofd door een soldaat. En nu, in deze nacht, ziet Zacharia de kandelaar terug. Maar hij ziet meer. Boven de kandelaar ziet hij een oliekruikje, zeg maar een oliereservoir. Verder ziet hij toevoerbuizen die de olie vanuit het reservoir naar de lampen leiden. Er is wat verschil van mening over de vraag hoeveel van die pijpen hij ziet. Het lijkt mij echter het meest aannemelijk om te lezen dat er per lamp 7 pijpen zijn. Dat wil zeggen in totaal 49. De toevoer is dus voor iedere lamp verzekerd. En als we dan bedenken dat in de Bijbel 7 het getal is van de volkomenheid van Gods werk, dan wordt het ons duidelijk dat het de Heere zelf is die niet alleen voor de olie zorgt, dat ook, zoals we nog zullen zien, maar die er ook voor zorgt dat de olie de lampen kan bereiken. De kandelaar is inderdaad alleen maar lichtdrager. Daarom is er aan die kant ook geen enkele beweging in dit visioen. De kandelaar staat daar stil te branden op de olie die hij ontvangt. Zacharia ziet nog meer. meer ook dan er in het heiligdom te zien was. Daar waren het priesters die ervoor moesten zorgen dat de lampen olie genoeg hadden. Maar hier komt er geen mens aan te pas. De profeet ziet twee olijfbomen, producenten van de olijfolie die als brandstof diende. De ene bevindt zich links, de andere rechts van het oliereservoir. Het is een prachtig beeld dat de profeet hier ziet. En in zoverre heeft de profeet de boodschap van die brandende kandelaar uiteraard ook wel begrepen, dat hij er een bevestiging in heeft gezien van wat de Heere hem in deze nacht al eerder had geopenbaard. Dat de Heere ijvert voor Sion en dat hij Jeruzalem nog verkiest. Die brandende tempelluchter zegt: het komt goed met Gods volk. Het mag leven voor Gods aangezicht. Maar hoe? Dat is de vraag waar Zacharia na de vorige visioenen mee is blijven zitten. Hoe kunnen die lampen nu gaan branden? Dat snapt hij niet. Dat is zelfs voor een profeet van beneden uitgezien een totale onmogelijkheid. Op die vragen heeft ook een profeet geen antwoord, tenzij het hem van boven gegeven wordt. Een profeet weet ook niet alles. Hij kan slechts spreken nadat hij gehoord heeft. En hij schaamt zich daar ook niet voor. Van benedenuit zijn er geen antwoorden op de beslissende vragen. Dat wordt hier nog eens heel nadrukkelijk geaccentueerd in vers 5 en ook in vers 13... waar de tolkengel Zacharia heel nadrukkelijk zijn onwetendheid laat beleiden. Als ergens blijkt dat aan de kant van het volk alles vastgelopen is en alles uitzichtloos en hopeloos is, dan is het wel in deze versen. Daar staat die profeet die het ook niet weet. Als de Heere nu zwijgt, dan heeft hij niets meer te zeggen. Overigens, wat een zegen is het wanneer de Heere ons zo ver brengt dan wanneer we hem onze onwetendheid leren beleiden. De Heere is immers een God die er zijn vreugde in vindt om onwetenden kennis te geven van God en goddelijke zaken. Om dwazen wijs te maken tot zaligheid. Dat zien we in vers 6. Nu de profeet zo zijn onwetendheid beleden heeft, komt er antwoord van de andere kant. Een heerlijk antwoord. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De boodschap klinkt als een klaroenstoot. In de grondtekst blijkt dat nog duidelijker, daar ontbreekt namelijk het werkwoord in de zin. Er staat niet door kracht, noch door geweld, door mijn geest. Die boodschap is allereerst gericht tot Zerubabel. Was dus het vierde nachtgezicht een bemoediging voor de geestelijke leider van het volk, de hoge priester Jozua? Nu heeft de Heere een woord voor de staatkundige leider, Zerubabel, de vorst uit het huis van David, die de leiding heeft bij de wederopbouw van stad en tempel. En wat heeft hij die boodschap nodig? Och, u kent inmiddels de situatie zoals ons die getekend is aan het begin van het boek van de profeet Haggai. Om er moedeloos bij te worden. En nu heeft de Heere wel een opwekking gegeven, zodat ze met nieuwe moed begonnen zijn aan de bouw van de tempel. Maar als Zerubabel om zich heen kijkt, en als hij uitgaat van wat hij ziet, het volk beschikt niet over de kracht van kapitaal, niet over het geweld van een strijdmacht. Ze hebben niets en ze zijn niets en ze kunnen niets. O, ze zijn wel gewillig. Met de psalmdichter stemmen ze in. Reeds verlangen uwe knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis. Elk toont ijver voor Gods huis. Maar hoe het allemaal moet? Zacharia ontvangt het antwoord. Door mijn geest. Dat is het geheim. Waar die geest werkt is niets meer onmogelijk en is geen situatie meer hopeloos en hoeft geen mens meer hulpeloos te zijn. Want die geest is de geest van de Heere der Heerscharen, van de God van de legioenen en van de miljoenen. Dat is de God die alle macht en kracht heeft om alles in één ogenblik totaal en radicaal anders te maken. Die geest is het die de harten van de koningen neigt als waterbeken. Nu, dat hebben ze in Jeruzalem ook gemerkt. De Samaritanen dienden aan het Persische hof een klacht in tegen de Joden en het hof stuurde een commissie van onderzoek. Maar het resultaat was het tegenovergestelde van wat de Samaritanen bedoelden. De Joden kregen van koning Darius officieel toestemming tot de bouw van de tempel. En ze kregen nog subsidie ook uit de staatskas. Begrijpt u de uitroep in vers 7? Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Dat is niet een woord van de profeet als antwoord op het woord van de Heere. Hier spreekt de Heere ook zelf. En hij zegt niet dat er geen bergen zijn. De Heere erkent de realiteit van al datgene waar Zerubabel als een berg tegenop ziet. Hij erkent ook dat Zerubabel daar maar al zijn menselijke krachten en mogelijkheden niet tegenop kan. Maar dan staat hij als het ware op van zijn troon. Dan doet hij waar Mozes in de woestijn al om bad als hij vroeg: sta op, Heere, tot vernietiging van uw vijanden en tot zegen van uw volk. En het lijkt wel alsof de Heere die berg van Zerubabel uitdaagt. Wie zijt gij? Ziet u het voor u? De Heere tegenover die berg. De Heere die de hemelhoge bergen doet pal staan door zijn kracht. De Heere die gezegd heeft dat bergen eerder zullen wijken dan dat zijn goedertierenheid zal wijken. Ziet u wat er gebeurt? Een psalmdichter zingt: het gebergte smolt als was voor het oog van de Heere. En zo ziet Zerubabel het gebeuren. De Heere slecht die berg voor zijn ogen. God zegt: tegen de vlakte, jij berg. En daar gaat hij. Voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog, door Gods geest. Is dat geen heerlijke bemoediging? Nu denk ik niet alleen meer aan Zerubabel, maar ook aan ons. Er zijn ook in ons leven soms zoveel van die bergen waar we tegenaan kijken, met de vraag: hoe kom ik daar overheen? Er zijn wat een zaken en situaties waar we als een berg tegenop kunnen zien. Bergen aan alle kanten. Als ik mijn ogen ophef, dan zie ik bergen. Ik zie ze in de wereld oprijzen en in de samenleving. Ik zie ze in de kerk en in de gemeente, in huwelijken en gezinnen, in het leven van jongeren en van ouderen. Het hart van ons kind kan zo'n berg zijn die wij met ons geweld niet kunnen slechten. En onze krachten schieten tekort als het gaat om het slechten van de bergen van zonde en schuld, van ongeloof, dood en graf. Nee, we moeten maar niet doen alsof die bergen er niet zijn, want dan lopen we onszelf vroeg of laat te pletter, of we worden erdoor verpletterd. Dit visioen wijst de weg naar de Heere met al onze hulpeloosheid. En zeg het dan maar eerlijk: Heere, ik kan er niet tegenop. Ik kom er niet overheen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Zacharia 4 geeft het antwoord. Mijn hulp is van die Heere die zegt: door mijn geest. Zo kan het vandaag nog. Waar die geest van God aan het werk gaat, er komt plaats voor de Heere Jezus Christus, die de bergen van zonde en schuld heeft geslecht en in wie er een vlak veld is tussen God en een zondaar. Waar die geest werkt, leert een bevende zondaar geloven en kan een ellendig mensenkind sterven in de Heere. Daar worden jongeren bekeerd en verbroken verhoudingen hersteld. Daar waait de geest door de hof van de kerk en worden dode ranken levend en gaan onvruchtbare ranken vrucht dragen. Hij laat zich door de krachten van de Satan en door het geweld van de wereld niet tegenhouden. Hij breekt door alle hindernissen heen en slaat alle weerstanden stuk. De geest grijpt het hart van Gods moedeloze volk aan en geeft het zicht op de Heere en vervult het met geloof. En dat geloof hoeft niet groot te zijn. De Heere Jezus zegt immers in Matthäus 17... Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, ge zou tot deze berg zeggen, ga heen. En hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Weet u hoe dat komt? Dan zien we die bergen voor Gods aangezicht. En dan zien ze er heel anders uit. Niet meer zo massief en onoverkomelijk. Een machtig uitzicht ontvangt Zacharia in die donkere nacht. Zeker, het is een vernederende boodschap, omdat dit woord ons leert alle eigen krachten te verachten. En dat is niet zo eenvoudig. Daar komt heel onze aard tegen in verzet. Een eenvoudig versje zegt dat een mens dit alleen leert op de school van de Heere Jezus. Daar word ik gebroken in eigen kracht. En daar worden me al mijn eigen mogelijkheden ontnomen. Maar daar leer ik ook de mogelijkheden van de Heere Heere. Wonderlijke perspectieven gaan er dan open. Menselijke onmogelijkheden blijken goddelijke mogelijkheden te zijn. We begonnen met die vraag van Zerubabel hoe het nu moest met de tempelbouw. We mogen eindigen met het uitzicht op de voltooiing van die bouw. Zacharia krijgt op voorhand te zien hoe het huis des Heeren gereed komt. In vers 7 lezen we dat Zerubabel de hoofdsteen of de sluitsteen zal aanbrengen en dat betekent dat de tempel voltooid is. En dan zal dat kleingelovige, moedeloze, machteloze volk erbij staan en juichen, genade, genade, zij dezelfde. Want dat zal dan heel duidelijk zijn. Het is niet aan mensen te danken dat er weer een huis des Heeren staat in Jeruzalem en dat de Heere er weer wonen zal naar zijn raad om aan zijn volk zijn gunst te bewijzen. Als Gods werk gereed is, draagt er ook helemaal het stempel van Gods werk. Dan is het zijn onverdiende gunst. Alleen de lofzang blijft dan over. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen geschreven.